Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit de berijmde 10 geboden des Heren, het eerste en het vierde vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En dan het vierde vers: misbruikt geen zins de naam des Heren. 10 geboden, vers 1 en 4. Schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26. En we lezen met elkaar de versen 57 tot en met 68. Wanneer we dit samen hebben gelezen, gaan wij zingen uit Psalm 44 en daarvan het 9e vers. De stem des honers moet ik horen, zijn lastertaal klinkt mij in de oren. De boze vijand koelt zijn moed en dorst wraakgierig naar ons bloed. Wij hebben echter in die smart, schoon wij dit alles ondervonden, u niet vergeten in ons hart, nog trouwloos uw verbond geschonden. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Wij lezen Matteüs 26, de versen 57 tot en met 68. Daarna zingen wij samen Psalm 44, vers 9. En daarna belijden wij ons geloof.
Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, den hoge priester. alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hogepriesters. En binnengegaan zijnde, zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigen tegen Jezus, opdat zij hen doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij het toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderwakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Matteüs 26, de versen 63 tot en met 66. De tekst voor de prediking is Matteüs 26, vers 63 tot 66, waar wij Gods woord als volgt lezen. Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordde en zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ontzegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen scheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Vanuit deze tekstwoorden willen wij lijnen trekken naar het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 36 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 36. De eerste vraag die de onderwijzer stelt is dit, wat wil het derde gebod? De leerling antwoordt dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods niet anders dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. De tweede vraag die de onderwijzer hier stelt is, is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertorent die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? De leerling zegt dan, ja gewisselijk, want er is geen grotere zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. O groot en eeuwig God, we nemen direct uw naam al op onze lippen. Als wij samen bidden, we hebben ook samen gezongen, we hebben uw woord gelezen. En hoeveel keren hebben we vandaag uw naam al op de lippen gehad en uw naam uitgesproken. Die naam zo heilig, groot en goed. Maar de grote vraag is, hoe hebben we het gedaan en hoe doen we het? En daarom smeken wij u, o Heere, als wij tot u bidden, als wij tot u komen, als we uw naam uitspreken, vervul toch ons hart met de eerbied en diep ontzag. Want wij worden vanavond geplaatst voor de heilige wet. In het bijzondere derde gebod, waarin het gaat om uw naam. Uw naam die wij niet ijdel mogen gebruiken. En hoeveel gebeurt dat? In de wereld wordt gevloekt. Soms wordt in de kerk ook gevloekt. Maar hoe menigmaal wordt in de kerk op een uitwendige godsdienstige manier uw naam vele malen genoemd. Terwijl we eerlijk moeten zeggen, hoe leeg is het. En als we dan naar uw woord luisteren, waarin geschreven staat dat het zonder geloof onmogelijk is om Goden te behagen. Heer, wat zullen we nog zeggen? Hoe zullen we uw naam nog op onze lippen kunnen nemen? Ach, Heere, schenk toch dat ware geloof. En leer ons uw naam te vrezen. En leer ons wat het is om uw naam zo te gebruiken dat u daarin verheerlijkt wordt. En dat kan alleen als er een geloofsband gekomen is met hem, die weliswaar vanwege godslastering overgeleverd werd tot de kruisdood, maar die altijd uw naam verheerlijkt en geheiligd heeft, dat is de Heer Jezus Christus. En als wij dan zo deze middag tot u spreken, o drie enige God, aanschouw dan uw gezalfde koning. En lieve Heilige Geest, wilt u het dan uit Christus nemen en het in ons hart leggen om op een juiste wijze uw naam te gebruiken. Want het is door onze diepe val in het paradijs dat dit gebod er moest komen. Maar na het gebod gaf u ook het gebed. En dan mogen wij bidden, uw naam worden geheiligd. Geef het, Heere. Want in ons is het niet te vinden. En als we dan zo samen zijn gekomen om te horen wat de diepe betekenis is van het derde gebod, dan bidden wij u, zou u uit genade in ons midden willen zijn. Geef uw knecht alles wat nodig is om dit gebod aan de gemeente en ook aan zichzelf voor te houden. En dan worden wij vanmiddag geplaatst voor de spiegel van uw heilige wet. En Heere, dan komen we er niet onschuldig onderuit. En dan zullen we deze middag gaan horen dat kinderen, jongeren en ouderen schuldig staan aan het derde gebod. Aan het ijdel gebruik van uw heerlijke, heilige naam. En Heere, u neemt de zonde tegen dat gebod zo hoog op. Want u hebt uzelf een geopenbaard in uw woord door middel van uw namen. En die namen prediken ons wat uw wezen is, wie u bent en wat u doet. Al die namen die wij vinden in uw woord, Heere, die geven ons een blik in uw hart. En juist als die naam zo wordt onteerd en ontheiligd, dan wordt uw toorn verwekt. En dan moet u die zonden straffen. Het is een grote zonde, zo hebben we beleden. Omdat u in uw eer wordt aangetast als wij uw naam misbruiken. O, dat wij ontdekt mogen worden aan deze zonde. Maar dat niet als een doel in zichzelf. Maar als wij deze middag toch eens werkelijk als godslasteraars, als vloekers, heen gedreven mogen worden tot die bloedfontein Christus. Die ook deze zonden volkomen op zich genomen heeft. En zich niet heeft geschaamd. En zich zo diep heeft willen vernederen. Om als een godslasteraar veroordeeld te worden tot de vloekdood aan het kruis. Om daar nou eens terecht te mogen komen. Met al onze zonden. En al onze schuld. Ook tegen het derde gebod. Maar Heer, u hebt meer gedaan. U hebt meer gedaan, Heer Jezus. U hebt ook dit gebod volkomen gehouden. En Heer, er is een volk op aarde dat in aanraking gekomen is met uw heilige wet. En daarachter gekomen is dat die eerste wetgeving verbroken ligt onder aan de Sinaï. En die met lege tafelen opnieuw voor uw aangezicht moet verschijnen. Niet wetend hoe zij in het levende dankbaarheid uw wet moeten vervullen. Maar toen Mozes voor de tweede keer met de lege tafelen der wet de Sinaï moest beklimmen, moest hij eerst de ark gaan bouwen. Die spreekt van de verzoening. Die spreekt ook van de plaats waar de heilige wet ingelegd werd. Als een prediking dat de Heer Jezus Christus de zonden heeft verzoend, maar ook de wet volkomen heeft vervuld. Heere, geef dat uw wet geschreven mag worden in het hart van uw kerk, opdat ze in beginsel ook zich leren houden aan het derde gebod. Heere, wat is daar veel in gelegen, in dat gebod. En zou u dan vanmiddag in ons midden willen zijn, in het spreken en in het luisteren. En zou u het woord willen zegenen, tot ontdekking en vertroosting. We dragen de gemeente opnieuw aan u op. Wilt u al het werk in het midden van de gemeente zegenen? Alle zorgen en noden kent u en wilt u uw vleugelen over hen uitbreiden. Gedenk de kerken in ons vaderland die verscheurd en verdeeld liggen. Wilt u de ware droefheid werken over de breuk in Sion? En waar wij niet weten hoe de kerk nog eens tot eenheid zou kunnen worden, daar bent u een almachtig God. Zegen het werk in uw koninkrijk dichtbij en ver weg. Het werk van zending en evangelisatie. Onder heidenvolkeren, onder het jodenvolk. Gedenk uw kerk die verdrukt en vervolgd wordt. Houd ze staande in de strijd. Gedenk degene die een valse godsdienst aanhangen. Open hun blinde zielsogen. En wilt u ze laten zien wat de ware godsdienst is. En wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden. Zegen het werk van de Bijbelvertaling ook in die talen waarin uw woord nog niet geschreven is. Opdat aan het uiterste der aarde uw woord mag klinken, gelezen en gepredikt mag worden. Gedenk degene die regeren die in hoogheid zijn gezeten. Geef ze toch een hart dat u mag vrezen. En wilt u deze wereld gedenken die kraakt op haar fundamenten. En doe bij alles wat er in deze wereld gebeurt ons verstaan. Hij komt om de aarde te richten. En elke week die voorbij gaat, en elke week die weer begint, brengt ons dichter bij onze sterfdag, brengt ons dichter bij de jongste dag, waarop de bazuin van de archangel zal klinken, en Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. O Heere, geef toch dat wij bereid zouden zijn om u te kunnen ontmoeten. En mag de prediking van deze middag en de prediking die we nog zullen horen in ons leven, zou u dat willen gebruiken tot bekering van zondaren en tot vertroosting en onderwijzing van uw volk en kinderen. Heere, wij hebben dat alles niet verdiend, maar wilt u het uit genade toch schenken, enkel en alleen om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 111. Het eerste vers looft, halleluja, looft den Heere. Mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. En ook het zesde vers, zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht. Maar zeer en vrees zal altijd wezen. Het begin der wijsheid wien Gods hand. Die doet betrachten heeft verstand. Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. Psalm 111, vers 1 en 6. het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 138 en daarvan het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis, het hof der hoven, en om uw gunst en waarheid saam uw grote naam eerbiedig loven. Psalm 138, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is herfst in het jaar 1890. Op weg naar het dorpje Stavenisse loopt een jongen. En jongens en meisjes, misschien kennen jullie hem wel. En staat er thuis al een boekje in de boekenkast over deze jongen. Hij heet Leen Potappel. Hij is nog maar een jongen van een jaar of acht. Een jongen waarin de Heere werkt met zijn Heilige Geest. Een jongen die ook door andere kinderen in het dorp, ook grotere kinderen, dikwijls wordt geplaagd. En zojuist is hij op het land geweest en heeft daar wat aardappels gezocht. Gelukkig heeft hij wat aardappels gevonden en die kan zijn moeder best gebruiken in de schrale tijd waarin ze leven. En terwijl hij daar op weg is naar Stavenisse met de zak aardappels op zijn rug, komen daar twee grote meiden aan. En ze zien wat Leen gevonden heeft. En dan komt er een boosaardige gloed in hun ogen. En ze pakken de zak met aardappels van Leen af en gooien hem zo in de sloot. Snel gaat Leen op zijn buik liggen bij de sloot om die aardappels toch te kunnen redden. En terwijl hij daar op zijn buik bij de sloot ligt, pak een van die meiden zijn klompen en gooit die ook nog eens in de sloot. En dan wordt Leen opeens heel boos. En vloekt. Had hij nog nooit gedaan. Maar nu zijn hart een ogenblik vervuld wordt met boosheid, misbruikt hij de heilige naam van God. En gemeente, hij heeft de vloek nog maar net uitgesproken. En de Heere zegt wat tegen hem. En wat zegt de Heere tegen Leen? Geen lasteraar zal in het koninkrijk Gods ingaan. Oh, wat krijgt Leen het dan benauwd. Wat voelt hij de zonde tegen het derde gebod. En dan komt de duivel. En die gaat Leen plagen met deze zonde. En de duivel zegt, Leen, nou kun je nooit meer bekeerd worden. Nu heb je zoiets gruwelijks gedaan. Je hebt de naam van God gelasterd. Ja, de duivel gaat zelfs zo ver dat hij tegen die jonge Leen zegt, Leen, maak maar een eind aan je leven. Want een godslasteraar kan nooit meer bekeerd worden. En toen werd het zondag. En Leen ging met zijn vader en moeder naar de kerk. Met grote droefheid en smart in zijn hart. En toen begon de ouderling uit de Bijbel te lezen. En wat was de schriftlezing? 1 Korinthe 6. Waar precies die woorden in staan die de Heer in de achterliggende dagen daarbij die sloot in zijn hart gesproken had. Geen lasteraar van de naam van God zal het koninkrijk Gods beërven. O, alleen hoort de ouderling het lezen. En als de ouderling het voorleest uit de Bijbel, is het alsof een mes door zijn hart snijdt. O, die zonde, die zonde. Maar toen las de ouderling nog iets. Doch dit waart gij, sommigen, doch gij zijt afgewassen. En die woorden zijn tot grote troost voor Leen, want in die woorden hoort hij dat een godslasteraar nog wel bekeerd kan worden en dat de zonden tegen het derde gebod nog wel weggewassen kunnen worden in het bloed van Christus. En Leen heeft het mogen leren in zijn leven. Hij heeft kunnen getuigen dat God al zijn zonden om het bloed van Christus vergeven heeft. Ook de zonden tegen het derde gebod. En waarom werden de zonden van tegen het derde gebod bij leen vergeven? En waarom worden de zonden tegen het derde gebod bij al Gods kinderen vergeven? Omdat Christus zich liet veroordelen als een godslasteraar. In het huis van Caiaphas. Om zo de zonden te verzoenen. En zo willen wij deze middag gaan luisteren naar de diepe betekenis van het derde gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. En we schrijven ons thema boven de prediking: Christus en de godslastering in het huis van Caiaphas. Christus en de godslastering in het huis van Caiaphas. Drie gedachten. Hij was getuige van de godslastering. In de tweede plaats, hij werd veroordeeld om godslastering. En in de derde plaats, hij heeft verlost van godslastering. Christus en de godslastering in het huis van Caiaphas. Hij was daar allereerst getuige van. Hij werd er vervolgens om veroordeeld. En hij heeft er tenslotte van verlost. Onze tekst die neemt ons mee naar het huis van Caiaphas, de hoge priester. Het Sanhedrin is samengekomen en is verblijd. Eindelijk hebben ze Jezus van Nazareth te pakken. Eindelijk hebben ze hem gevangen genomen om hem ter dood te veroordelen. Maar dat kan niet zomaar, gemeente. Dan zullen ze eerst beschuldigingen moeten hebben. Op grond waarvan ze het doodsvonnis kunnen gaan uitspreken. Want naar de wet van Mozes moesten er wel beschuldigingen komen. En niet zomaar uit de mond van één, maar uit de mond van twee of meer getuigen moesten de beschuldigingen klinken. Maar het blijkt niet mee te vallen daar in die zaal van Caiaphas. Om zo'n drievoudige beschuldiging te kunnen vinden. Maar uiteindelijk komt er toch wat. In vers 61 kunnen we het vinden van ons teksthoofdstuk. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. Caiaphas zal opgelucht adem gehaald hebben. Vol moed zet hij het proces voort. En hij vraagt aan Jezus: antwoord gij niets? Wat getuigen deze tegen u? En wat is het antwoord dat Jezus dan geeft? Hij zwijgt. En dat maakt dat rechtsproces tegen Jezus voor Caiaphas zeer moeilijk. Hoe moet dat nu verder? Moet dit proces alsnog worden afgesloten, afgebroken? O, dat nooit. Dat voelt Caiaphas wel. En daarom gaat hij verder zoeken naar een getuigenis. En hij gaat een andere vraag stellen. Een tweede onderzoekende vraag. Een vraag naar wie Jezus is en wat hij van zichzelf zegt. En dan moeten we eens opletten, gemeente. En dan zijn we bij het derde gebod. Hoe Caiaphas dat gaat doen? Hoe doet hij dat? Nou, luister maar naar vers 63. Ik bezweer u bij de levende God, dat gij ontzegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Wat doet Caiaphas? Hij gaat in zijn vraag een eed afleggen in de naam van de levende God. Hiermee wil Caiaphas gewicht leggen in de vraag die hij stelt aan Jezus. Met deze eed legt hij als het ware de eis op Christus om te antwoorden en niet te zwijgen. En hij roept de levende God tot getuige. Ja, hierin dreigt hij de Christus. Hij wil als het ware tegen Christus zeggen: God leeft. En God zal uw antwoord horen. Ja, God eist een antwoord van u. Als u nu zwijgt, als u nu die eed veracht, zal de levende God u straffen. Spreek nu de waarheid. Dat klinkt vroom. Dat klinkt rechtzinnig. Het was een dominee. Het was een hoge priester. En die gaat zeggen, ik bezweer u bij de levende God, dat gij zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Ja, dat klonk heel rechtzinnig, heel vroom, heel godsdienstig, die eedzwering. Maar het was niets anders dan godslastering. Want Kajafas die gebruikte de naam des Heeren op een ijdele manier. Hij overtreedt hier het derde gebod, gij zult de naam des Heeren niet ijdelijk gebruiken. De leerling die noemt dat in zondag 36 een valse eed. Het lasteren van de naam van God, het misbruiken van zijn heilige naam. En dat is een verschrikkelijke zonde. Dat is de zonde van godslastering. Straks zal Kajafas Christus gaan beschuldigen van godslastering. Maar hij heeft niet eens in de gaten dat hij zelf valt in deze zonde. En dat hij de naam des Heeren op een ijdele manier gebruikt. Door te zweren bij de levende God. Ja, en dat maakt het juist zo verschrikkelijk, omdat wij met Kajafas niet met een wereldling te maken hebben. Wij bevinden ons niet in deze tekst in een discotheek of in een bioscoop. Maar wij bevinden zich hier in een godsdienstig huis. Wij ontmoeten hier in onze tekst een kerkmens die zelfs een ambt bekleedt, die heel godsdienstige taal uitspreekt, maar openbaar komt als een zondaar die de naam des Heeren misbruikt. En dan moeten we naar ons hart vanmiddag, gemeente. Ik ook. Zijn wij anders als Kajafas? Ben jij vrij van de zonde van godslastering? Wij staan vanmiddag voor de spiegel van Gods heilige wet. Wij komen vanmiddag in aanraking met de heilige eisen van Gods wet. Zowel de onbekeerden in ons midden, maar ook Gods volk. Want wij zijn hier wel bezig in de catechismus, in het stuk der dankbaarheid. Maar vanmiddag komt de vraag tot ons allemaal, kinderen, jongeren en ouderen. Hoe gebruiken wij nu de heilige naam van de Heere? Al die namen die wij vinden tussen Genesis 1 en Openbaringen 22. Al die namen die ons openbaren wie God is en wat Hij doet. De Heere die zegt tegen ons deze middag, gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Wat is dat, ijdel gebruik? Het woordje ijdel of ijdelijk, dat komen wij verschillende keren in de Bijbel tegen. En het woordje wil zeggen zonder inhoud, zonder doel, op een valse wijze, leeg, ja zelfs als een leugen, zonder waarde. Oh, dan moeten wij deze middag afdalen tot ons aller hart, waarvan David heeft gezongen in Psalm 51, dat het niet anders is dan een vuile bron van wanbedrijven. En welke zonden vallen dan onder het ijdel gebruik van de naam des Heeren? Ja, vloeken. Ik hoop niet, jongens en meisjes, dat jullie vloeken. En dat je ook nooit die verschrikkelijke vloek gebruikt waarmee je eigenlijk vraagt, God, verdoem mij. Ontzaglijk. Of zeg je het wel eens met een paar andere klinkers, dat je de ootjes gaat veranderen in aatjes. Of dat je het laatste stukje weglaat. en alleen de eerste lettergrepen noemt. Als je bijvoorbeeld iets op je bord krijgt wat je vies vindt. Dat zijn bastaardvloeken, die lijken erop. Maar God rekent het als een vloek. En hoe menigmaal wordt de naam Jezus niet gebruikt. Of een afkorting. O jee. En ga Van Dalen er maar eens op naslaan. Wat bijvoorbeeld het woord jakkes betekent. En waar dat vandaan komt. Misschien heb je het nooit geweten. Maar het is een afleiding van Jezus. Schrikken we er nog van als er gevloekt wordt? Doet je ziel pijn als je mensen hoort vloeken vanwege de liefde tot God? Maar het is meer dan alleen vloeken en bastardvloeken en afkortingen van vloeken en allerlei afgeleide woorden van vloeken van de naam des Heeren. Want wat dacht u van het gedachteloos uitspreken van de heilige naam van God in je gebed? Ja, jongens en meisjes, jullie hebben vandaag wel een paar keer gegeten. Dat weet ik zeker. En dan doe je je handjes samen en je ogen dicht. En dan zeg je, Heere, zegen deze spijzen. Hoe heb je dat gedaan? Gedachteloos. Of misschien zat je onder het bidden al te denken aan het eten wat je nu wel lekker vindt. Dikwijls wordt in de kerk gezongen een van die bekende versjes. God heb ik lief. Hoe heb je het gezongen in je leven? Misschien met volle borst en toch gedachteloos. En hoe spreek je met anderen over de Heer en zijn dienst? Praat je misschien Gods volk wel eens na? Alsof het lijkt alsof je ook geestelijk leven hebt. Terwijl je het helemaal niet hebt. En wat dacht je van het gebruiken van Gods naam om je verhaal, wat je aan het vertellen bent tegen een ander, geloofwaardiger te maken? Ja, je kan zelfs de naam des Heeren gebruiken om een leugen te laten geloven. Dat kan zelfs een kind van God doen. Dan zie ik Jacob bij zijn blinde vader in de tent terechtkomen. En Isaac denkt dat het Esau is. Tegen wie hij gezegd heeft, ga eens wat schieten, ga eens jagen en maak eens een lekkere maaltijd voor mij klaar. Maar Esau komt niet binnen, maar Jacob, een kind van God, komt binnen bij zijn vader. En Isaac die vraagt aan Jacob, waarvan hij denkt dat het Esau is, hoe ben je zo snel terug, jongen? En wat zegt Jacob? Ik zeg het maar met mijn eigen woorden. Ach vader, de Heere maakte de weg zo voorspoedig. Ik vond zo wat en ik heb het geschoten. Ook dat valt onder de zonde tegen het derde gebod. Om de onwaarheid geloofwaardig te maken. O gemeente, als we dan eens bedenken dat Gods woord zegt. Al wat uit het geloof niet is. Ik vind het de moeilijkste tekst in Gods woord, gemeente. Maar al wat uit het geloof niet is, is zonde. Waar moeten we dan nog blijven? Met het gebruik van Gods naam? Als ik die woorden werkelijk ga geloven, dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen. Hoe zou ik dan ooit zonder geloof de naam des Heren kunnen gebruiken zoals de Heren het van ons vraagt? Hoe zal ik ooit de naam des Heren op mijn lippen kunnen nemen als er geen geloofsband met God is? Dan is het zonde. O, wat is de wet scherp. Wat gaat de wet ver. Wat is de wet diep. En dan niet zo dat we het aan mijn naam moeten laten. Dat we de naam des Heer helemaal nooit mogen gebruiken, verre van dat. En daarom geldt het ook van het derde gebod, te moeten en niet te kunnen. Ja, gemeente, we zijn godslasteraars. Wij zijn allemaal van nature misbruikers van de naam des Heeren. En juist degenen die wederom geboren zijn, waar God zijn liefde heeft uitgestort in de ziel, waardoor er wederliefde gekomen is tot alles wat van de Heere is. Juist die mensen die gaan zo'n smart ervaren als ze ontdekken dat ze gezondigd hebben tegen het derde gebod. Want met name Gods kinderen worden opgeroepen om de naam des Heeren met vrezen en met eerbied te gebruiken. Want de geboden hebben niet alleen een negatieve kant wat niet goed is, wat zonde is. Maar elk gebod heeft ook een positieve kant waarin de Heere laat weten hoe het wel moet. En ook dat vinden wij in zondag 36 terug. Dat Gods kinderen in de weg der dankbaarheid worden opgeroepen om de naam van de Heere oprecht te belijden. Zij worden geroepen om, om in de naam van de Heere te bidden. Om de naam des Heeren aan te roepen in het gebedsleven. Ja, ze worden geroepen om zo te wandelen dag in dag uit. Dat in al hun woorden, in al hun werken de naam van God geprezen worden. Ja, dat is zo wandelen in de naam van de Heere dat die naam van de Heere niet om hunnentwil gelasterd zou worden door anderen bijvoorbeeld, door een slordige levenswandel die een aanleiding kan geven voor een ander om de naam des Heeren te gebruiken. Het is toch wel verschrikkelijk, gemeente, als een onkerkelijke buurman moet zeggen of een onkerkelijke collega, is dat een christen? Is dat er eentje van Christus? Of dat in de kring van een gemeente iemand aan de tafel des Heren zit die het leven niet kent. Of die een slordige levenswandel heeft. Hoe kan dat samengaan? Al als zulke dingen gezegd moeten worden, dan wordt om het gedrag van iemand de naam des Heren gelasterd. Hoe staat u tegenover het derde gebod, gemeente? Hoe sta ik tegenover het derde gebod? Ja, hoe staat u, kind des Heren, tegenover het derde gebod? Want het wordt hier beleden in de catechismus in het stuk der dankbaarheid. Wat mag er door genade openbaar komen in uw leven, in het houden van dit gebod, vanwege de grote verlossing die de Heer u geschonken heeft? O, moet dan de wet als een regel der dankbaarheid Gods kinderen niet opnieuw aanklagen? O, wat is er ook in het leven van Gods kinderen die menigmaal momenten dat ze zonder de tere vrezen des Heren en zonder de oprechte eerbied de naam des Heren gebruiken? Wat zijn er ook veel momenten in het leven van Gods kinderen dat het niet om de naam des Heren ging, maar om hun eigen naam, om hun eigen eer. En wat moeten Gods kinderen ook niet dikwijls zeggen dat ze zo menigmaal hebben nagelaten zijn naam te belijden, die zo heerlijk is en zo goed? Wat liggen er dan ook in het leven van de ware gelovigen ijdele gebeden, waarin verschillende namen van de Heer wel uitgesproken zijn en over de lippen gekomen zijn, maar o zo ijdel, o zo leeg, o zo gedachteloos. Weet u waar de kerk des Heren achterkomt na ontvangen genade? Dat ze nog steeds moeten sterven aan de zonde, ook tegen het derde gebod. O, wat een zonde liggen er toch. En de Heer is er getuige van. Hij hoort u de naam des Heren noemen. Hij weet hoe je dat doet. En niets is voor die alwetende God verborgen. En daarom komen ook Gods kinderen deze middag met schuld onderuit. Met liefdesschuld. Daar Christus zo heeft geleden om al je zonden weg te dragen en dan toch nog die zonden tegen het derde gebod. Dat je toch nog zonden ontdekt waarin je de naam des Heren hebt misbruikt, terwijl je toch kan getuigen dat die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid je zo dierbaar geworden is. En dat die naam des Heren als een olie voor je geworden is, waardoor je kan zeggen, en toch heb ik hem zo hartelijk lief. En dan toch die zonden. Na ontvangen genade tegen het derde gebod. O, zou het dan niet verdiend zijn dat de Heer alsnog zijn vonnis zou uitspreken? Daar hij zegt, ik zal degene die de zeeze zonde doet niet onschuldig houden. Ik zal niet onschuldig houden die mijn naam ijdel gebruikt. O, dan zou het terecht zijn als de Heer alsnog met zijn straffen zou komen, ook in het leven van zijn kerk. Maar hij doet het niet. Want hoor het evangelie. En dan gaan we weer terug naar onze tekst. Christus heeft zich ter dood toe laten veroordelen. Maar hoe, gemeente? Als een godslasteraar. Onze tweede gedachte. Hij werd veroordeeld als een godslasteraar. O, toen er een valse beschuldiging over Jezus werd uitgesproken, toen zweeg hij. En in dat zwijgen heeft hij die valse beschuldigingen wel willen aanvaarden. Want in die valse beschuldigingen lagen ten diepste alle zonden van zijn kerk opgesloten. Maar hij zweeg, want hij zag achter Caiaphas zijn vader, die het behaagde hem te verbrijzelen. Maar toen Caiaphas onder eedzwering vroeg of hij de zoon van God was, toen begon Jezus wel te spreken. In vers 64 staat, Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Met andere woorden, ik ben de zoon van God. En gemeente, dat heeft dat oprecht en zuiver geklonken in de zaal van Caiaphas. Ook dat antwoord van Jezus op die vraag waarin die eedzwering lag opgesloten, ook dat antwoord van Jezus was als een eed. En dat kon hij zo doen. Hij kon onder ede getuigen dat hij de zoon van God was, want het was zo. Hij sprak altijd de waarheid. En wat is dat toch tot troost voor allen die hem lief gaan krijgen? Voor allen die van hem gaan horen tot zaligheid van hun ziel. Voor wie hij een gepaste Christus gaat worden door het onderwijs van Gods geest. Want weet u wat Paulus zegt tot troost van de kerk des Heren. Juist in de aanvechtingen. Ook juist in de ontdekkingen en diepere ontdekkingen van de zonde. Dat Christus met een eed nog meer wilde bewijzen. Dat hij zijn leven gegeven heeft voor zijn schuldige kerk. En een eed, dat is toch het einde van alle tegenspreken. Hoe zalig is het dan voor de kerk des Heren dat zelfs Christus een eed wilde afleggen. Om zijn belofte en zijn werk te bevestigen aan zijn kerk. U kunt het lezen in Hebreeën 6, vers 17. Waarin God willende de erfgename der belofte is overvloediger bewijzen. De onveranderlijkheid van zijn raad. is met een eed ertussen gekomen. O kerk des Heren, je zaligheid ligt zo vast. Zo vast, zo vast. In het welbehagen, in het bloed, maar ook in het woord wat God in Christus gesproken heeft. Waar de Heer Jezus zelf nog een eed bij wilde afleggen. Zalige troost dat Christus ten gunste van zijn volk, want hij hoeft er geen eed bij af te leggen. Want hij is een en al waarheid. Maar tot troost van zijn volk zweert hij dat zijn beloften ja en amen zijn. Want Christus is de waarheid. En hij sprak de waarheid ook in de zaal van Caiaphas. En hoe reageert Caiaphas daar nu op? Als Jezus als een eed gaat spreken, ik ben de zoon van de levende God. Nou jongens en meisjes, hij scheurt dat prachtige kleed kapot. Met die borstlap en met dat hemelsblauwe overkleed. En al die stenen, ik zie ze zo op de grond vallen. Want Caiaphas die denkt, dit is een grote zonde. Hier staat iemand die de naam des Heren lastert. En daarom scheurt Caiaphas zijn hoge priesterlijk kleed. Maar weet u hoe hij dat deed? Als een huichelaar. Als een schijnheilige. Als een zondaar die zelf een grote zonde van godslastering heeft bedreven. Want wat zegt hij van Christus getuigenis? Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog voor getuigen van nodig? Zie, gij hebt zijn godslastering gehoord. En met deze woorden spreekt hij het Sanhedrin aan, die daar allemaal zitten. Maar is het u ook opgevallen? Die hebben tot nu toe zwijgend toegekeken. En zwijgend hebben ze zojuist aangehoord dat Caiaphas onder eedzwering die vraag stelde of Jezus de Zoon van God was. En in dat zwijgen bij die vraag van Caiaphas, die vol zat met godslastering, maken ze zichzelf ook schuldig aan godslastering. Ja, zover gaat het derde gebod. Dat blijkt ook uit vraag 100 van zondag 36. Wie het lasteren van Gods naam niet weet of verbiedt, is mede schuldig aan deze zonde. Zo was het bij het Sanhedrin. Ja, ze zwegen toen Caiaphas die eed aflegde. Maar nu gaat hun mond open. Als Caiaphas hen tot getuigen roept. En als één man roepen ze het uit. Hij is des doods schuldig. Christus heeft, zo meent het Sanhedrin, de dood verdiend vanwege godslastering. En ze menen de wet van Mozes nog aan hun kant te hebben. Want in Leviticus 24 vers 16 staat geschreven. En wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, die zal zekerlijk gedood worden. Was dat recht? Ach nee, gemeente. Christus heeft nooit één zonde gekend nog gedaan. Nooit heeft hij het derde gebod ook overtreden. Nooit heeft hij God gelasterd. Nooit heeft hij één zonde gedaan. En toch. Toch moest dit vonnis over hem worden uitgesproken. Waarom? Hij stond daar als borg. Hij stond daar in plaats van zondaren. Voor wie het wel rechtvaardig zou zijn dat zij der dood moeten sterven. Dat is het loon op de zonde. Ook het loon op de zonde tegen het derde gebod. En daarom, gemeente, werd Christus veroordeeld. tot de dood vanwege godslastering. Want ook alle overtredingen van tegen het derde gebod zijn op Christus neergelegd. God heeft al die zonden op hem doen aanlopen, zodat er voor de Heer Jezus Christus maar één weg overbleef. Daar moet u in het licht van het derde gebod eens over mediteren voor Gods aangezicht. De vloekwaardige kruisdood. En achter het vonnis van Caiaphas hoorde Christus zijn vader spreken, die hem tot zonde had gemaakt. Ja, God heeft de zonde van Jacob, die de naam des Heren misbruikte voor zijn vader Isaac, op Christus gelegd. God de Vader heeft de vloeken die Petrus uitgesproken heeft in de zaal van Caiaphas, op Christus gelegd. God heeft de zonde van de bezetene te Gadara, die voor zijn bekering riep: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij zonen des Allerhoogst, ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt, op Christus gelegd. God heeft de zonden van Paulus, die zelf zegt dat hij een godslasteraar was en de gemeente Gods vervolgd heeft en als een rijke jongeling aan de voeten van Gamaliel zoveel keer de naam des Heren heeft uitgesproken, maar alles ijdel, al die zonden heeft God op Christus gelegd. En alle zonden die de kerk des Heren begaan heeft tegen het derde gebod, zijn op Christus aangekomen. Dat wordt een wonder voor de kerk des Heren, omdat ze zich gaan leren kennen met Paulus als een godslasteraar. En is dat niet een voortdurende ontdekking in het leven der genade? Ach, degenen die God vrezen, die komen niet boven een vloeker uit. Die komen niet boven een godslasteraar uit. En die gaan het ermee eens worden: ik ben des doods schuldig. Maar wat een wonder, als dan die Christus aan hun ziel geopenbaard wordt en ze door de werkingen en de leidingen van Gods geest hem mogen leren kennen als een schuld overnemende borg, en dat niet alleen, maar ook een schuld betalende borg, die om hun zonden ook tegen het derde gebod veroordeeld werd tot de vloekdood des kruises. Is dat al een wonder voor je geworden, u die zichzelf heeft leren kennen als een vloeker voor God, als een ijdel gebruiker van de naam des Heren, als een godslasteraar? Hoor eens wat Paulus getuigt. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde. Voor zijn kerk. Want er staat geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Hij die nooit één zonde gekend nog gedaan heeft en aan alle geboden Gods volkomenlijk gehouden heeft, wilde een vloek worden voor vloekers. Want hij heeft tegen zijn vader gezegd: vader, reken mij al die zonden maar toe. Al die overtredingen tegen het derde gebod, geef ze maar aan mij. Zet ze maar op mijn rekening, o God. Hoor je dat? Vloekwaardige zondaar in ons midden. Christus heeft zich vrijwillig willen plaatsen onder de vloek Gods.
Alsof hij, ik durf het bijna niet te zeggen, alsof hij de grootste vloeker was. Alsof hij de grootste godslasteraar was. Niet omdat hij het zelf gedaan heeft, maar wegen de zonden die op hem gelegd werden. O, waar dan heen met al je zonden tegen het derde gebod? Waar dan heen, vloekwaardige zondaar? Waar dan heen, kindersheren, met al je liefdeschuld? Hier is de Christus, die zich plaatsvervangend liet veroordelen tot de dood des kruises, vanwege al uw godslasteringen. En hij stortte daar zijn diebaar borgbloed, dat alles reinigende borgbloed, dat de losprijs is om al die schuld te kunnen betalen. En hij heeft de schuld betaald tot de laatste penning toe. Maar Christus heeft meer gedaan dan dat. Hij heeft zijn geest verworven en hij heeft zijn geest gegeven in de harten van zijn kerk. Zodat Gods kinderen gaan sterven aan de zonden, ook tegen het derde gebod. Maar meer nog, om ook te leren gehoorzaam te zijn aan de heilige eis van het derde gebod. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Hij heeft verlost van godslastering. Ja, Christus werd veroordeeld tot de kruisdood. En op grond van de beschuldiging die op hem gekomen is, uit de mond van Caiaphas en het Sanhedrin, dat hij een godslasteraar was. En Jezus zweeg. Borgtochtelijk heeft hij dit aanvaard en is hij zijn weg gegaan langs Gethsemane naar Golgotha. Wat heeft Christus gevoeld in dat moment dat Caiaphas uitsprak: gij hebt zijn godslastering gehoord? Wat denkt u? Kindersheren, ik roep u maar tot getuige. Weet u het? Wat door de reine, borgtochtelijke ziel van de Heer Jezus gegaan is toen hij Caiaphas hoorde uitspreken: gij hebt zijn godslastering gehoord. Weet u wat hij toen gevoeld heeft, gepeild heeft tot in de diepte? Wat concrete zonde tegen het derde gebod is, al heeft hij het zelf nooit gedaan. Maar zo wilde hij zijn bloed geven, om inderdaad te betalen voor die schuld. En daar gaat hij zijn kerk mee vertroosten. Want die Jacob, waar ik het zojuist over had, die de naam des Heren zo ijdel gebruikte toen hij daar voor Isaac stond, die vinden wij jaren later in Pniel. Ken je dat plekje? En wat kon hij daar getuigen? Toen hij het uiteindelijk toch moest verliezen van God in Christus. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geworden. En wat deed de Heer Jezus na zijn opstanding? Toen is hij de vloeker Petrus gaan opzoeken. En is het onder vier ogen weer goed gekomen. En wat deed hij met die bezeten Gadara? Toen hij hem zag, werd zijn hart met innerlijke ontferming bewogen en hij heeft hem door zijn bloed verlost. En wat heeft Paulus mogen getuigen in zijn leven? Op grond van de bloedstorting van Christus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. Want ik ben een godslasteraar geweest. Om het bloed van Christus worden alle zonden tegen het derde gebod volkomelijk vergeven. Maar dan... En jongelui, probeert deze uitdrukking nou eens te onthouden. En gaat er eens over nadenken. Er is een weg van de Sinaï naar Golgotha. En er is een weg van Golgotha naar de Sinaï. Wat zou dat betekenen? Wil je als een arme zondaar bij het kruis van Golgotha terechtkomen, dan kom je in aanraking met de wet van God die de Heer op de Sinaï gegeven heeft. En op catechisatie leer je het. Dat de wet gegeven is tot ontdekking van je zonde. Maar ook om je heen te drijven tot Christus. Want de wet is een tuchtmeester tot Christus. En wat een wonder als je dan bij het bloed van Christus vergeving der zonde mag vinden. Maar heeft de wet dan afgedaan? Nee, die krijg je terug. Daarom is er een weg van Golgotha naar Sinaï. Dan krijg je de wet terug als een regel der dankbaarheid. Om nou in de tere vrees des Heren uit dankbaarheid voor die grote verlossing te gaan leven tot eer van God naar zijn geboden. O ja, Gods kerk komt er wel achter. Er komt niks van terecht in eigen kracht. En ze worden voor hun waarneming een grotere zondaar en in de weg der heiligmaking lopen ze elke keer weer vast en struikelen ze in velen. En toch gaat Gods geest het leren. Maar juist in die struikelingen in de heiligmaking zal Gods geest toch bij tijden een hunkering, een verlangen gaan werken naar die volkomen verlossing waar Gods kerk voor eeuwig verlost is van de zonde. Waar de heiligmaking over mag gaan in de heerlijkmaking. Maar hier gaan Gods kinderen, al is het een klein beginsel, toch leren leven naar Gods wet. Al is het dat ze kunnen getuigen voor Gods aangezicht dat de begeerte in hun ziel gelegd is. En dat ze oprecht voor Gods aangezicht kunnen belijden: Heer, ik wil niets liever dan uw naam oprecht en tot uw eer gebruiken. Maar weet u waar het nou op aankomt? Dat je verbonden bent met hem die het altijd volmaakt gedaan heeft. En dat is Christus. Want wat zegt de leerling in zondag 36? Dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Wie kan het? Christus. En die heeft het volmaakt gedaan. En wil Gods kerk nu leren om zo te wandelen, ook als het gaat om het derde gebod, moeten ze veel verkeren in de nabijheid van hem. Wat heeft Christus tot altijd met vrees en eerbied de naam van zijn vader gebruikt? Weet u wat Jesaja van de Heer Jezus heeft geprofeteerd? Dat de Heilige Geest op hem rust. En hoe komt dat openbaar? In de vreze des Heren. Want de profeet die zegt: en zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. Van Christus ging wat uit. Er ging een heerlijke geur van hem uit, zoals er een heerlijke geur uitgaat van een bloem. De Heer Jezus Christus kwam op aarde openbaar in de oprechte, volmaakte vreze en eerbied voor zijn vader. En daarom gebruikt hij de naam van zijn vader ook altijd heel eerbiedig. Als hij met mensen sprak, maar ook als hij direct tot zijn vader sprak. Zie je hem eens zitten, jongens en meisjes, in de tempel? Dan is hij nog maar 12 jaar. En wat zegt de Heer Jezus dan? In de tere vreze des Heren. En vol eerbied en diep ontzag, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader. En zo is heel zijn leven geweest. Als hij sprak, als hij de lofzang zong, als hij bad, als hij preekte, wat hij ook deed, hij kon altijd met recht zeggen: ik heb uw naam geopenbaard onder de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ja, ik heb uw naam aan hen bekendgemaakt. En ik zal hen bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Zo sprak hij met mensen. En elke keer als hij met mensen sprak over de naam des Heren, deed hij dat volmaakt eerbiedig. Met een hart dat helemaal vervuld was met de eer van zijn Vader. En met diezelfde vrezen en met diezelfde eerbied sprak hij ook direct tot zijn Vader. En hoor ik hem zeggen: en ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom tot u. Heilige Vader. Hoe moet dat geklonken hebben, zeg? Heilige Vader. Waar het kind Jezus tot zijn Vader bidt. Bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn. Ja, dan hoor ik hem als eerste dat volmaakte gebed uitspreken, om het zijn kerk te leren. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Hoe zal de Heer Jezus dat als eerst hebben uitgesproken? Ik had dat wel eens willen horen. U ook. Jij ook. Juist als je erachter komt hoe dikwijls je de naam des Heren ijdel gebruikt. Hoe zal Jezus het gezegd hebben? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Wat moet dat volmaakt geklonken hebben, hè? Maar weet je wat ik nou zo'n wonderlijk woordje vind? Aan het begin van dat gebed. Dat de Heer Jezus niet zegt: mijn Vader. Onze Vader. En daarin spreekt zijn gemeenschap met zijn kerk. Om het nou hem te leren nabidden. Wat hij heeft voorgebeden. Kijk, als je dat gaat leren, dan kun je ook in de weg der heiligmaking niet meer buiten Christus. Oh ja, je hebt hem nodig om verlost te worden van je zonde. En je hebt hem nodig om met God verzoend te worden. En dat zal een grote strijd geven, juist voor degene die nog de zekerheid des geloofs zou missen. Maar wie tot die zekerheid des geloofs gekomen is, gaat Christus nog meer nodig krijgen in de weg der heiligmaking. Die volmaakte geboden Gods heeft gehouden. En waar komt het nou op aan? Dat een kind van God dicht bij Christus leeft. Zoals een schaap dicht bij de goede herde blijft. En hoe dichter je kind des Heren bij Christus leeft. Al draag je je lampje dan op je rug. Maar hoe meer je openbaar mag komen als één van Christus. Ook als het gaat om de vrezen des Heren. Al moet je door je eigen daden altijd weer een streep zetten. En zie je altijd weer je tekorten. Maar dit is de praktijk der godzaligheid als Gods kinderen dicht bij Christus leven. Dan komt dat openbaar. Zoals ik het in Gods woord lees. En zij zagen dat ze bij Jezus waren geweest. En moeten Gods kinderen dan, als ze eerlijk met hun ziel omgaan, niet beschaamd het hoofd buigen. Dat ze zo dikwijls afdwalen als een schaap, niet altijd onbedacht, maar soms ook bedacht. En ze de herde verliezen. En hoe groter de afstand wordt tussen Christus en zijn kerk, En hoe verder een schaap afdwaalt, hoe minder er openbaar komt van de vrees des Heren. Ja, dan begrijp ik toch David, die bidt in Psalm 86. Verenig mijn hart tot de vrees uws naams. Wat zou dat betekenen? Als je iets wil verenigen, dan voeg je twee dingen samen. Zoals ik mijn handen nu samen vouw, zijn mijn handen verenigd. En als David nou in Psalm 86 bidt, verenig mijn hart. Waarmee? Heere, waar moet mijn hart nu mee verenigd worden? Zoals die twee handen met elkaar verenigd worden. Wel gemeente, dan moet het hart van Gods kerk verenigd worden met het hart van Christus. En als dat in de geloofsoefening mag gebeuren, dan zal dat zijn tot vrezen van uw naam. Want dat vloeit voort uit de Heer Jezus Christus, die volmaakt de naam des Heren heeft geheiligd. Gemeente, wat is de naam des Heren u waard? Wat is de naam des Heren jou waard? Wat is die mijn waard? Hoor eens wat de Heer Jezus gezegd heeft. Een iegelijk die mijn naam belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Wie hier op aarde mag leren door het werk van Gods geest, om met vrezen en eerbied de naam des Heren te mogen gebruiken, ontvangt een rijke zegen. Want dan zal Christus je naam belijden voor zijn Vader. Wat lees ik in Openbaringen 3 vers 5. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Moet dat geen aansporing zijn om steeds weer te bidden: Heere, o God, leer mij uw naam te heiligen. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Want het heeft ook een keerzijde. Maar wie mijn naam verloochend zal hebben voor de mensen, zal ik ook verloochenen voor mijn Vader. En daar horen alle overtredingen bij tegen het derde gebod. O, wat komt het erop aan dat we wederom geboren worden, dat we de gave van het zaligmakende geloof mogen ontvangen, daardoor de leidingen van Gods geest aan Christus zal verbinden, om het in waarheid te mogen leren wat we samen gaan zingen, en om uw gunst en waarheid samen, uw grote naam, eerbiedig loven. Amen.
wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo bent u met uw liefdeseis gekomen tot de ganse gemeente. Hier in de kerk en thuis als we mee mochten luisteren. Heere, we kunnen er niet aan voldoen. En dan blijft er alleen maar schuld over. Dat we alleen maar moeten zeggen, verzoen de zware schuld. Die ons met schrik vervult en bewijs ons eens genade. Maar leer ons met die schuld te vluchten tot Hem. Die Gij gegeven hebt tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, tot de volkomen verlossing. Die volkomen zaligmaker, in wie alles te vinden is voor een alles missende zondaar. Ook als het gaat om het houden van uw geboden. O, dan zeg toch dat eenvoudige versje. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Leer uw kerk te wandelen in de vrees des Heren. Leer uw kerk uw naam met vrees en eerbied gebruiken. En zoudt u diegenen die nog onbekeerd zijn, een nieuw hart willen geven en verenig ook hun hart tot de vrezen van uw naam. Hartelijk dank dat we deze dag onder uw woord mochten verkeren. Wil u het met uw zegen achtervolgen en als we deze plaats gaan verlaten, brengt u ons veilig op de plaats waar wij naartoe willen en wilt gij uw vleugelen over deze gemeente uitbreiden, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 119 en daarvan vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. 119 vers 32. Alleen in vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.